bijzonder om de dienst zo te beginnen. Met, voor mij in ieder geval zo'n intens moment van aanbidding. Waarbij je uitroept van Jezus, wij aanbidden u. Het gaat om u. Wij zijn van u en u bent van ons. En heel mooi, het gaat vandaag over je hart. En we zongen het nu in dit lied en Jezus zegt het ook in de Bijbel, hè? Aanbidding is een ding van het hart. Het gaat niet om regeltjes of om dingen afvinken. Maar het gaat om je hartsgesteldheid. En het mooie is dat er zit soms best wel wat druk op aanbidding. Hè? Want moet ik hier mijn handen omhoog doen? Moet ik mijn handen naar beneden doen? Of wat vinden mensen ervan als ik mijn handen omhoog doe? Of als ik ga knielen onder het aanbidden? Dus er kan best heel veel angst ook op aanbidding. Zijn er mensen die dat herkennen? Dat je denkt, ja, het is moeilijk om dan nu, het is ook eng om je hand op te steken. Maar wist je dat er zijn wetenschappelijke studies die aantonen dat aanbidding en angst niet tegelijk kunnen bestaan? Come on. Aanbidden en angst kunnen. Waarom niet? Op het moment dat je je aanbidt, als je aan het aanbidden bent, dan richt je je op God. En dan richt je je niet op jezelf. Aanbidding, dan gaat je hart open. En dan, wat aanbidding doet in je hersenen, is het dempt je zenuwstelsel. Het dempt angst. Er gebeuren dingen in je frontale cortex. Ik heb het opgeschreven, want zelf ben ik helemaal niet zo technisch. Maar aanbidding versterkt de prefrontale cortex, wat helpt bij het reguleren van emoties en het doorbreken van negatieve gedachtenpatronen. Dus come on! Toch? Zullen we nog een keer, ik kan niet zo goed zingen, maar willen jullie me helpen? Zullen we nog een keer zingen? Wij aanbidden u, Jezus. Wij aanbidden u, Jezus. Wij aanbidden u, Jezus. Wij aanbidden u, Jezus. Hier is ons hart. Ga maar door, ga maar door. Heere God, lieve Vader, hier zijn wij. Hier zijn we om bij u te komen. Om u te aanbidden. Om u de hoogste plaats te geven. Heer, en of we dat doen door te roepen, of dat we dat doen door te fluisteren. Het mag onze taal van het hart zijn die aan u gericht is. Zegen ons. Zegen onze aanbidding. Ontvang onze aanbidding. In Jezus' naam. Hier is ons hart. Amen. Dankjewel. Genoeg mensen voor de worship, merk ik. Yes. Hey, vandaag wil ik jullie meenemen op ontdekkingsreis naar het eerste Bijbelboek van het Nieuwe Testament, Matteüs 6. En dan wil ik jullie gaan meenemen naar het laatste stuk van de bergreden. En zullen we gelijk maar beginnen met dat te lezen. Matteüs 6, vanaf vers 25 tot 34... Misschien is het handiger om bij het zoeken ook je bril alvast op te zetten. Matteüs 6 vanaf vers 25. Jezus zegt daar, dus dit is het laatste stuk van zijn bergreden. Hij zegt, daarom zeg ik jullie, maak je geen zorgen over jezelf en over wat je zult eten of drinken. Ook niet over je lichaam en over wat je zult aantrekken. Is het leven niet veel meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding? Kijk naar de vogels in de lucht. Ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren. Het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij? Wie van jullie kan door zich zorgen te maken ook maar één el aan zijn levensduur toevoegen. En wat maken jullie je zorgen over kleding? Kijk eens naar de lelies. Kijk hoe ze groeien in het veld. Ze werken niet, ze weven niet. Ik zeg jullie, zelfs Salomo ging in al zijn luister niet gekleed als een van hen. Als God Het groen dat vandaag nog op het veld staat en morgen in de oven gegooid wordt, al met zoveel zorg kleed, met hoeveel meer zorg zal hij jullie dan niet kleden, kleingelovigen? Vraag je dus niet bezorgd af, wat zullen we eten, of wat zullen we drinken, of waarmee zullen we ons kleden? Dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat allemaal nodig hebben. Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last. Gelijk aan het begin, anders zie ik jullie niet. Gelijk aan het begin zegt Jezus tegen de mensen toen, maar ik geloof niet alleen in dit stuk, maar de hele Bijbel. Hij zegt het ook tegen ons nu, vandaag. Maak je geen zorgen over jezelf. En toch, de vraag die mensen bezighoudt is, doe ik er wel toe? Ben ik wel, ben ik genoeg? Ben ik interessant genoeg? Ben ik slim genoeg? Ben ik mooi genoeg? Zien ze mij wel? Word ik wel gewaardeerd? En dat zijn vragen die kunnen heel, heel diep in ons hart zitten. Misschien zijn ze vandaag wel sterker dan ooit. Jezus zei ze toen tegen de mensen daar. Toen hadden ze nog geen social media. Dat hebben we nu vandaag wel. Je kunt alles zien bij anderen. Je kunt alles delen van jezelf. Wat we doen, waar we zijn, wat we bereikt hebben. En we vergelijken ons continu met anderen. En dan gaan we ons leven gaan we afmeten aan de mensen die op social media eigenlijk alleen maar de mooiste dingen van hun leven laten zien. Maar ook, Jezus zei het toen al, hè? Dus ook zonder die social media is dit al eeuwenlang, is dit echt een van de grootste menselijke worstelingen. Eeuwenlang verlangen mensen naar erkenning, ertoe willen doen. En we willen vooral niet over het hoofd worden gezien. Maar dan aan het eind, in vers 33, lezen we, zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Dus Jezus geeft hier aan dat je beter andere dingen kunt doen dan jezelf belangrijk vinden, of het gevoel dat je niet over het hoofd wil worden gezien. Hij zegt dat je het koninkrijk van God niet over het hoofd moet zien. En hij zet hem best stevig neer. Hè? Hij doet twee opdrachten. Hij zegt, zoek eerst. En zoek is niet passief, hè? Passief vind je niks. Zoeken is actief, dus je moet in actie komen. Maar als je goed luistert, zegt Jezus niet alleen zoek. Hij zegt, zoek eerst. Dus het gaat er ook om, hij zegt ons ook dat we onze prioriteiten op orde moeten hebben. En dan vervolgt hij en dan zegt hij, dan zullen alle dingen je erbij gegeven worden. Dus je mag het koninkrijk van God actief zoeken. En vervolgens je handen openen. Want hij zal het je geven. Dat is een belofte. Ik weet niet of er hier mensen zijn die mij één belofte van Jezus kunnen noemen die niet is nagekomen. Niet, hè? Misschien zouden we soms wel eens dingen anders willen of op een bepaalde manier verlangen wat niet is uitgekomen. Maar dat is anders. Want als we kijken naar Gods belofte, dan zijn er tal van voorbeelden waarin die keer op keer op keer zijn belofte nakomt. Dus deze belofte, dan zal alles je erbij gegeven worden, mogen we ook echt serieus nemen. Maar wat maken we onszelf zo vaak belangrijk, hè? Toch? Veel belangrijker en groter dan nodig is eigenlijk. En misschien klinkt het wat scherp, Maar als we heel eerlijk zijn, hoeveel energie besteden we aan onszelf? Aan hoe anderen over ons denken, aan onze reputatie, aan onze prestaties, aan over dat wij toch echt wel gelijk hebben. Maar ook aan onze fouten. Zelfs onze onzekerheid, hè, dan denk je dan, dat ben je niet met jezelf bezig, maar zelfs onzekerheid kan een vorm zijn van juist voortdurend met jezelf bezig zijn. Alles draait dan uiteindelijk nog steeds over de vraag, hoe doe ik het? En dat is wel vermoeiend, toch? Want je kunt nooit genoeg bewondering krijgen om je hart echt rust te geven. Je kunt nooit genoeg bewondering krijgen om je hart echt rust te geven. Er zal altijd iemand succesvoller zijn, of slimmer, of populairder, of mooier, of iemand die krijgt meer aandacht dan jij. En zelfs als mensen jou bewonderen, dan gaat dat misschien wel een beetje knagen, omdat je denkt, ja, maar wat zullen ze morgen over me denken? Man, wat vinden wij onszelf belangrijk. Ik weet niet of je het herkent, ik herken het wel. Dat we onszelf belangrijker vinden, of in ieder geval veel te druk bezig zijn met onszelf. Petrus, die worstelde daar ook mee. Vaker dan één keer, maar een mooi voorbeeld daarvan, denk ik, is dat hij over het water naar Jezus liep. Hij kon het en het ging goed. Tot op zekere hoogte. Hij kon namelijk over het water lopen net zo lang totdat zijn ogen gericht waren op Jezus. Toen hij de wind zag en toen hij de golven zag, toen ging hij twijfelen. En toen werden die wind en die golven die werden groter dan Jezus in zijn beleving. Terwijl die wind was niet veranderd. Jezus was niet veranderd, maar zijn blik was veranderd. En toen lukte het niet meer. Jezus zegt, maak je geen zorgen, zoek eerst het koninkrijk van God. Wat is dat dan, het koninkrijk van God? In Matteüs verderop wordt ook wel genoemd het koninkrijk der hemelen. Het koninkrijk de hemel, het koninkrijk van God, dat is heel makkelijk te denken, want dat is later. Dat is de nieuwe hemel, de nieuwe aarde. Maar dat is niet. Het is nu al. Het is Gods dynamische heerschappij voor het heden, vandaag de dag. En die breekt door in Jezus. En daar mogen wij naar zoeken. En dat koninkrijk zoeken, dat betekent dat je eigenlijk Gods heerlijkheid verlangt in elke hoek van je leven. Dus op je werk, thuis, in je relaties, in je financiën. Dat je je daarin op God richt en dat je je dagelijkse keuzes probeert af te stemmen op van, wat is nou eigenlijk Gods bedoeling voor mij? Dat is zoek het koninkrijk van God. En Paulus die legt het iets verderop, die legt het nog wat duidelijker uit. Of ik weet niet of het duidelijker is, maar op een andere manier. En die zegt, het gaat niet om uiterlijke rituelen. Het is een innerlijke werkelijkheid, dus echt van binnen, een zekere weten. Wie kent die catechismus nog? Mijn geloof is een vast vertrouwen en een stellig weten dat ik niet het eigendom ben van mijzelf, maar van Jezus Christus. Zoiets? Ja, hè? Dat is hem, hè? Ja. Maar het is een innerlijk weten dat je een levende relatie hebt met God. En dat je vrede hebt met anderen en vreugde die door de geest in jou wordt gelegd. Dat zegt Paulus. Dus het zoeken naar het koninkrijk van God, dat is een leven vervuld door de geest. Vorige week, ik zal geen namen noemen, maar was ik met een aantal mensen, die zijn hier nu ook, was ik naar Dickie Woodstock. Popfestival. En dan kun je je afvragen, is dat leven, het leven van een door de geest geleid leven? Zo'n popfestival? Of ik zit met een groep voorgangers van Mozaïek, zitten in een appgroep. En dat gaat over onze favoriete voetbalclub. En dan appen we met elkaar regelmatig. Sowieso als de wedstrijden bezig zijn, dan gaat het over de scheidsrechter. Of over onze eigen clubpie, of over de tegenstander. En vaak één keer per jaar gaan we naar de Kuip en dan gaan we daar naartoe met elkaar. En dan kun je afvragen, is dat een door de geest geleid leven? Of in september 2023 heb ik mijn rol als voorganger hier van deze gemeente neergelegd. Is dat een door de geest geleid leven? Misschien kun je zelf wel voorbeelden verzinnen. Maar ik denk en ik geloof dat deze dingen prima kunnen passen bij een door de geest geleid leven. Zolang die dingen zelf maar niet het middelpunt worden. En zolang die dingen maar niet het belangrijkste worden. Door de geest geleid leven, dat wil niet zeggen dat je buiten het najagen van God niet ook andere dingen kan doen. Het is niet zo dat alleen monniken een door de geest geleid leven leven. Het gaat erom dat je je prioriteiten op orde hebt. En dat je die afstemt op Gods bedoeling. Als je naar een festival of naar een voetbalstadion gaat, neem je God dan mee? Of blijft hij thuis? Omdat jij daar naartoe wil en denkt, nou, neem hem maar niet mee, want hij vindt dat niks. Of ik ga daar heel veel bier drinken en dat vindt hij niks. Of ik ga daar boos worden op de scheidsrechter en dat vindt hij niks. Dan vind je het belangrijker om zelf ergens naartoe te gaan dan om hem mee te nemen. En dat is die prioriteiten waar God het over, waar Jezus het over heeft. Maar als je hem actief meeneemt, dan zal alles je erbij gegeven worden. En niet als je hem meeneemt om die dingen te krijgen, want dan wordt dat weer het doel in plaats van dat hij het doel is. Maar alles zal je erbij gegeven worden. En hoe vertaalt zich dat dan bij gelovigen die leven in armoede? Of als je je baan bent kwijtgeraakt of je bent ongeneeslijk ziek. En ik heb mijn kop erover gebroken tijdens de voorbereidingen. Maar ik ga het je eerlijk zeggen, ik weet het niet. Ik weet niet hoe dat werkt. Maar één ding weet ik wel. En dat is dat ik het niet weet, maar dat God het weet. Hij, en dat klinkt misschien niet bevredigend, maar hij is alwetend. Hij kent het grote plaatje en je mag weten dat hij dat grote plaatje zoekt. Vaak genoeg heb ik dingen in mijn leven meegemaakt waarvan ik denk, waarom dan? Hoe dan? Maar dan later, soms veel later, kom ik tot de denking, daarom. Maar er zijn ook dingen nu die in het leven gebeuren, misschien in jouw leven wel, waarvan je hier tijdens je leven er helemaal niet achter komt. Maar we hebben dat vandaag gezongen. Ik ben ervan overtuigd dat dood nog leven, machten nog krachten, wat er ook maar is in de schepping, niets mij zal kunnen scheiden van de liefde van God, welke is in Jezus Christus onze Heer. Amen. Maak je geen zorgen over jezelf. De eerste woorden van de Bijbel zijn veelzeggend, hè? In den beginning, in het begin schiep God. Bam, verhoudingen duidelijk. Er staat niet, in het begin stond de mens. In het begin draaide alles om jou. Nee, in den beginn schiep God. God staat centraal. Hij is de oorsprong. Hij is de schepper. Hij is de onderhouder. Hij is de koning. En wij zijn schepselen. Nou klinkt dat misschien schepselen heel nietig. Of het doet niet helemaal aan jouw verwachtingspatroon, voldoet het niet. Misschien klinkt het te klein voor de moderne oren van nu. Hè? We zijn, zoals we hier zitten, allemaal moderne oren, toch? Klinkt misschien te klein. Maar het is juist een geweldige bevrijding. Want een schepsel hoeft niet de schepper te zijn. Een schepsel die hoeft niet alles te controleren en die hoeft niet altijd antwoorden te hebben. Een schepsel mag afhankelijk zijn. Jezus zegt, kijk naar de lelies. Het is niet helemaal een lelie, maar kijk naar de lelies in het veld. Hij zegt niet, kijk eerst naar jezelf of kijk naar je prestaties. Nee, hij zegt, kijk naar die bloem. Een bloem maakt zich geen zorgen over hoe die eruit ziet. Ze staat gewoon simpel, eenvoudig te bloeien. En toch heeft God die bloem met ontzettende nauwkeurigheid gemaakt. Als je kijkt naar de... Ik ben helemaal niet zo'n bloemenmens, maar in de voorbereiding heb ik me er even op gericht. Als je kijkt naar de nerven op zo'n blaadje... Als je kijkt naar een bloem in perfecte symmetrie... Of de stuifmeeldraden. Een manier waarop de bloem precies opengaat wanneer de zon schijnt. Of dat een bloem de keuze maakt over welke insecten er wel of niet mogen komen. Wat een wijsheid en wat een aandacht. En de God die dat gecreëerd heeft... Die moet toch wel heel bijzonder zijn. En dan komt de vraag, wat heeft die bloem aan die schoonheid? Kan die bloem zichzelf bewonderen? Kan die tegen zichzelf zeggen, zo, je ziet er goed uit vandaag. Of, ik heb een bad hair day. De schoonheid van een bloem is niet voor haarzelf. Ze trekt bijen aan, ze trekt hommels aan, ze trekt vlinders aan. Ze verspreidt geur. Ze maakt voortplanting mogelijk. Ze biedt voedsel en ze maakt mensen blij. Wat een bloem doet, een bloem weerspiegelt de heerlijkheid van haar maker. Zelfs die stevige stengel is niet voor zichzelf. Maar die draagt de bloem, die trotseert de wind. Alles aan die bloem dient iets buiten de bloem zelf. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, die bloem die zoekt eerst het koninkrijk van God. En zo mogen wij het ook doen, denk ik. Net als die bloem. Wij mogen eerst zoeken naar Gods koninkrijk. Leven door minder bezig te zijn met onze eigen naam en meer met Gods naam. Minder bang om vergeten te worden. Want God vergeet zijn kinderen niet. Die bloem, als je die van dichtbij bekijkt en je ziet hoe zorgvuldig God werkt, bedenk dan dat die God die die bloem gemaakt heeft, jou persoonlijk kent. Hij kent je naam, hij houdt je vast en hij regeert de wereld. Hij heeft zijn zoon gegeven voor jouw redding. En hoe groter God, net als met aanbidding, hoe groter God wordt in onze ogen, hoe kleiner onze angsten. Hoe groter God wordt, hoe minder wij hoeven te bewijzen. Hoe groter God wordt, hoe meer ruimte er ontstaat om een door de geest geleid leven te leven. En misschien moet de uitnodiging vandaag niet zijn, maak jezelf kleiner. Want dat lukt meestal niet. Maar misschien mag de uitnodiging vandaag zijn, maak God groter. Kijk langer naar God. Verleg de focus van ik ben lekker belangrijk naar hij is belangrijk. Want als wij zijn grootheid zien, dan vallen de verhoudingen op hun plaats. Dan ontdekken we dat we zelf niet meer het middelpunt hoeven te zijn, want dat is God al. En het niet hoeven zijn van een middelpunt, dat is geen verlies, maar dat is juist redding. Zoals die bloem niet voor zichzelf leeft, maar door haar schoonheid een zegen is, en door haar stevigheid een zegen is voor de wereld, zo mogen wij dat ook zijn. Niet om continu gezien te worden, maar om iets zichtbaar te maken van onze Schepper. Juist daarin vinden wij, denk ik, onze diepste vreugde. De grootste eer van een bloem, die is niet dat mensen haar bewonderen. De grootste eer van een bloem is dat zij laat zien hoe bijzonder haar maker is. En zo is het ook met ons. Niet ons leven, maar Gods heerlijkheid staat uiteindelijk centraal. En juist daarin ligt, denk ik, onze vrijheid, onze vreugde en onze bestemming. En dan zal Hij ons alles erbij geven. Amen.